Die gemeente die was ook nog in bepaalde aspecten wat conservatiever. Dus rondom homoseksualiteit met trouw met een man. Dat vonden zij een zonde. Dus daar heb ik wel enorm mee geworsteld. Dat zo'n gemeente het gevoel gaf. We vinden je waardevol. Je mag je bijhoren. Maar dat deel van jezelf, dat is eigenlijk niet goed.
Welkom bij Opnieuw Beginnen, een podcast van Holy Hub. Holy Hub beweegt zich tussen trends, taboes en de 10 geboden. Aan de hand van verdiepende vragen creëren we de ruimte om nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude vragen. We kijken buiten de gebaande paden wat geloof en zingeving te bieden hebben voor de jonge stadsbewoner.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Opnieuw Beginnen. En dit keer staat de vraag centraal, een nieuw begin, maar niet in je eentje. En gaan we het hebben over de zin en onzin van een gemeenschap. En hoe kan je eigenlijk gemeenschap zijn in een geïndividualiseerde samenleving? Om hier meer over te weten, ben ik ook gelukkig niet in mijn eentje, maar zit Robert-Jan Nijland naast mij van de Protestantse Kerk Amsterdam. Welkom, Robert-Jan.
Dankjewel, Tabitha.
Ja, kan je je voorstellen misschien?
Ja. Ik ben Robert-Jan, ik ben 33 jaar. Ik woon in Lelystad samen met mijn man en mijn pleegdochter van 14 jaar. En ik werk voor de Protestantse Kerk Amsterdam. Daar heb ik verschillende functies. Ik ben een pastor in een kerk hier in het centrum, in de Keizersgrachtkerk. En ik ben jeugdwerkadviseur voor de hele Protestantse Kerk Amsterdam. En dan helpen we kerken om na te denken en nieuwe initiatieven vorm te geven rondom jeugd.
Je maakt ook wel deel uit van die kerkelijke gemeenschap,
ja,
als ik dat zo hoor.
Zeker.
Ja. Kan je dat beschrijven? Hoe is gemeenschap of kerkgemeenschap een thema geweest tot nu toe in jouw leven?
Ik ben niet kerkelijk opgegroeid. Dus in een niet-christelijk gezin groot geworden. Ik heb wel een moeilijke periode in mijn jeugd gehad. Toen ik 9 was, kreeg ik diabetes en dat vond ik heel zwaar en heb ik me heel lang tegen verzet. En in mijn puberteit heeft dat tot een depressie geleid. En dat was voor mijzelf zwaar, dat was voor mijn familie zwaar. En rond mijn 18e toen is voor mij de een of andere manier, dus niet helemaal te beschrijven of uit te leggen waar dat vandaan kwam, maar toen kreeg ik interesse toch in wat geloven christenen nou. En toen ben ik naar allerlei kerken geweest en uiteindelijk in een kerk terechtgekomen, een evangelische gemeente. Dat heeft een beetje een moderne vorm van muziek en beeld en geluid. Mm-hmm. Ben ik lid geworden en ik ben nog steeds lid van die kerkgemeente. En dat is dus op mijn 18e echt veranderd.
Ja. Zie je dat ook als een heel duidelijk voor en na, of een soort opnieuw beginnen?
Ja. Ja, zeker. Als je nu kijkt dat ik pastor ben in de kerk of kerkwerk, nou, dat had ik voor mijn 18e echt nooit kunnen dromen of geloven of kunnen bedenken. En na mijn 18e wist ik wel dat ik dat echt wil. Dus dat is echt zo'n grote verandering in mijn leven geweest.
Hmm.
En waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben en blij mee ben.
Ja, en ook met die gemeenschap waar je toen terecht kwam.
Nou, die gemeenschap, elke gemeenschap heeft een beetje dubbele kanten. Maar ik zal het eerst vanuit mezelf vertellen.
Ja.
Dit was een gemeente die in een tijd waarin ik in een depressie zat, eigenlijk mij de boodschap gaf, je bent waardevol, we zijn blij dat je hier bent. Je leven heeft betekenis, want God heeft jou gemaakt. En dat was allemaal, waren eigenlijk woorden die ik nodig had om toen in het leven te staan. En die gaven mij dus ook betekenis en het gevoel dat ik erbij mocht horen. Dat had ik gewoon heel erg nodig toen ik in die depressie zat. Door die gemeenschap denk ik dus ook dat ik wat ik nu God noem heb leren kennen. Dus daar ben ik heel dankbaar en blij voor. Die gemeente die was ook wat in bepaalde aspecten wat conservatiever. Dus rondom homoseksualiteit en trouw met een man. Dat vonden zij een zonde. Dus daar heb ik wel enorm mee geworsteld. Dat zo'n gemeente het gevoel gaf. We vinden je waardevol. Je mag je bijhoren, maar dat deel van jezelf, dat is eigenlijk niet goed. En dat is ook nog wel jaren een strijd geweest tussen mijzelf, dus intern,
ja,
maar ook tussen mij en de kerk.
Ja. Ja, en dan is de vraag, wil ik daarbij horen of niet?
Ik hoor er al bij. Maar de vraag is, wil je hierbij blijven horen?
Ja.
En dat is een spannende vraag, maar ik zei het al, ik ben nog steeds lid. Dus,
ja.
Maar die worsteling is er nog steeds op dit gebied.
Hmm.
Ja.
En zie je daar ook iets in veranderen? Of?
Nou, het grappige is, een gemeenschap bestaat uit een heleboel individuen bij elkaar. En binnen die gemeenschap kan je ook bij allerlei groepjes mensen waarnemen. Dus er zijn groepen die wat conservatiever zijn en er zijn wat progressievere mensen. En ik hoor wel bij een progressievere groep mensen. En die mensen in die gemeenschap, die vind ik heel waardevol en daar, die wil ik ook niet kwijt. En die conservatievere mensen, daar heb ik echt wel veel moeite mee. Maar zij helpen mij ook wel de hele tijd vragen aan mezelf te blijven stellen. Niet dat ik mijn eigen homoseksualiteit of de vraag of homoseksualiteit gezonde is gevraagd.
Mm-hmm.
Op andere gebieden helpen ze mij wel om ook te denken, wie ben ik nou zelf? Waar sta ik voor? Wil ik niet af en toe te hard en te snel? Dus ik ben ook blij dat
steeds reflectie
wel is en dat roept op tot reflectie. Ja.
Ja, want is dat dan, als we dat breder trekken, ook het nut of het doel van een gemeenschap? De waarde daarvan?
Ik denk dat wel dat er de waarde daar ergens in te vinden is. Ik geloof dat je iemand anders een andere loop hebt om te bepalen wie je zelf bent. Om te bedenken wie ben ik, heb ik nodig dat er iemand anders tegenover mij staat die niet mij is, die anders is dan mij, waardoor ik ook kan bedenken waar zitten overeenkomsten, waar zitten verschillen, wat maakt nou dat ik ben,
ja.
En wat maakt dat jij jou bent.
Ja.
En
we hebben natuurlijk ook filosoof Levinas die daar het een en ander over heeft gezegd.
Ja, in het gelaat van de ander herken je jezelf? Is dat zijn uitspraak?
Ja, dat is in die trant. Ja. Ja.
En het mooie daarvan is dat Levinas in de ander ook bedoelt dat daarin misschien wel God, dus de ander met een hoofdletter, te vinden is. En ook dat geloof ik, dat God met allemaal mensen een andere weg loopt. En dat ik van andere mensen het verhaal moet horen welke weg zij met God gaan, om zelf ook te snappen dat God veel groter is dan de weg die God uit mijn leven loopt.
Ja.
En dat het beeld dat ik dus maak veel te klein is.
Mm.
Dus ook daarin word ik blij met zowel progressieve als conservatieve mensen die mij steeds weer opnieuw verhalen vertellen, vragen stellen, waardoor ik eruit gedaagd word om te denken, hé, ik snap het toch nog niet.
Ja.
Ik ben er nog niet. Op die manier. Dus bijna elke ontmoeting die je in de gemeente werkt, een soort opnieuw begin.
Hmm.
Ja.
Hmm.
Herken je dat?
Ja, op zich wel. Wel dat schurende van, wil ik erbij horen ondanks alles? En kan ik daarmee ook nog dingen veranderen misschien? Ja. Of ligt het zo ver weg van wat ik van mijn eigen waarde dat ik beter ergens anders naartoe kan gaan?
Ja.
Met ook weer het risico van, ga je dan een soort shoppen van,
ja. Waar
vind ik de meeste gelijkgestemden?
En wat mag het kosten?
Ja, dat is de vraag. Ja.
En wat mag het kosten?
Ja. Dat is wel spannend.
Of wat mag het je niet kosten? Misschien is die nog wel.
Ja, om het even concreet te maken, ik moet dan vooral denken aan studentenverenigingen waar ik bij ben gegaan. Dus ik ben een aantal jaar geleden theologie gaan studeren. In Nijmegen was dat. Mm-hmm. Toch een katholieke omgeving op de universiteit. En in die tijd wilde ik ook graag bij een christelijke studentenvereniging. En kwam ik bij een reformatorische vereniging uit. En dat ging op een gegeven moment heel erg schuren. Dat je dingen op de universiteit hoort, vanuit de wetenschappelijke blik naar de Bijbel gaat kijken. En aan de andere kant in een toch wel heel erg naar binnen gerichte gemeenschap van studenten die heel erg zijn opgegroeid met een soort vast beeld van geloof. En daar het liefst ook eigenlijk aan vast willen blijven houden. En alles wat daar aan rammelt, dat is dan snel een bedreiging. Dus in die zin, ik kon dat op een gegeven moment ook niet meer met elkaar verenigen. En ging dat ook zo tegenover mijn eigen waarden staan? Of kreeg ik daar ook niet de ruimte om te ontdekken? Wat dan wel, of hoe dan wel, dat ik daar afscheid van heb genomen. Ja. Drie kwart jaar. En daar sta ik ook wel achter. En heb ik eerst ook nog wel geprobeerd om dat te veranderen. Of om te kijken van, kan ik hier wel tussen passen op de een of andere manier. Met een kritische blik. De horizon iets verbreden, maar bleek dat toch ook lastig.
Ja. Dus
daar is ook niet één antwoord voor misschien van, ja, wat mag het je kosten tot hier en niet verder?
Nee. Nou, want ik vind het een herkenbaar verhaal. Wat het voor mij niet mag kosten is, ik wil dat we gelijk zijn in de relatie, in de gemeenschap. Dus als jij het niet eens met mij bent, vind ik dat ik het ook niet eens met jou mag zijn.
Ja.
En als die gelijkwaardige basis er niet is, als jij echt de ander bent, die zich heel erg moet aanpassen, dan...
Ja, het risico is dat je een soort krijgt, wij hebben de waarheid in pacht.
Precies.
En nou ja, jij mag wel dingen roepen af en toe, maar we weten allemaal dat dat uiteindelijk niet waar is. Dat afwijkt van de norm.
Nee, terwijl het risico van, je noemde het al, van shoppen. Ik geloof wel echt in diversiteit. En in het vieren van diversiteit. In gelijkwaardigheid, dat noemde ik net al.
Ja.
Maar ik geloof dus echt dat je mensen hebt die echt heel anders zijn dan jij zelf nodig hebt om ook steeds zelf dus weer uitgedaagd te worden. En als wat ik wel zie gebeuren, dat heel veel mensen zeg maar zoeken naar plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn, maar eigenlijk dus ook met heel veel gelijkwaardige, zelfde soort mensen. En ik vind dat altijd een beetje spannend. Ik hoop dat we in gemeenschap ook leren hoe we als maatschappij met elkaar kunnen zijn.
Ja.
Ik hoop dat de kerk daar een bijna getuigende functie voor zou kunnen hebben om te laten zien hoe hebben wij elkaar lief in onze diversiteit en in onze verschillen.
Ja.
Bij onze principes. En ik vind de polarisatie in onze samenleving echt eng.
Ja. Als je kijkt naar cancel culture bijvoorbeeld, van je zegt één ding dat afwijkt of dat niet past, en dan hoor je er ook niet meer bij. Dan.
Nou, ik snap dat wel, dat maakt het ingewikkeld. Want ik voel mij vaak verbonden met de minderheden.
Mm-hmm.
Dus ik snap de cancel culture wel. Maar ik vind het ook spannend, omdat het niet de dialoog op gang brengt. En ik niet denk dat je de ander dus genoeg uitdraagt en meeneemt in een proces van verandering.
Ja.
Dat ik ook snap, en dat zeg jij ook, en dat doe ik ook vaak, hoe zwaar het is om te willen dat de ander verandert. En dat niets is gebeurd.
Ja.
Maar ergens roept dat ook voor mij de vraag op, durf je zelf eens genoeg te veranderen? Want het een staat niet los van het ander. Ik kan het niet van de ander verwachten als ik zelf er niet open kan staan.
Dat is wel mooi. Ik denk dat bij dat cancel culture dat dan die gelijkwaardigheid weg is.
Ja.
Dat de een al weet van, oh, jij hebt één uitspraak gedaan, dus ik weet hoe jij bent. Dus dan hoeven we elkaar ook niet meer te spreken. Of
echt... Nee, maar daar zit wel vaak een cultuur van onmacht aan vast. En van gemarginaliseerde mensen. Mm-hmm. Die eindelijk de kracht in onze samenleving hebben gevonden om te zeggen, dit pikken we niet aan.
Ja.
En dat had daar nooit moeten komen.
Ja.
Als wij goed hadden geleerd wat gemeenschap betekent, liefdevolle gemeenschappen, als voorbeeld hadden gehad, dan hadden we geen cancel culture nodig gehad. En ik hoop ook nog dat de tijd te keren is. Dat wij nog wel weer kunnen leren die diversiteit te vieren, elkaar lief te hebben. Ook mensen die anders zijn, daar echt een goed gelijkwaardig dialoog mee kan voeren. Waarin ik echt geloof dat de samenleving mooier gaat worden. Als het zo is. En dat is niet als we allemaal hetzelfde gaan denken. En ineens, ik ben enorm voor inclusie, maar als we ineens allemaal een bepaald dezelfde taalveld gaan krijgen, weet ik niet of de wereld dan misschien mooier, misschien vind ik hem dan wel mooier, ik ga hem zelf tegenspreken. Maar dan verwacht ik dat er weer nieuwe punten komen, als we dit blijven doen zoals we het nu doen. Ik hoop dus dat we in gemeenschap leren om tot een dieper niveau te gaan. En dat gaat vaak niet over links en rechts en progressief en conservatief, maar het gaat over angsten en hoop.
En verhalen.
Precies. Mag ik daar een kort vraag
over? Ja.
Ik heb het zelf geleerd. Ik ben een tijd in de Westbank geweest, in wat sommige mensen noemen het Israël, ik noem het Palestina.
Mm-hmm. En ik heel politiek beladen, ja, natuurlijk. Hè?
Ik probeer om niet politiek in te liegen. Maar ik voel mij wel verband met de Palestijnen. Dat is vind ik een gemarginaliseerde groep die eigenlijk nooit eigen zeggenschap over leefgebied heeft gehad, daar wel heel erg behoefte voor van toen hebben. En in de periode dat ik was daar 6 weken in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. Moet ik er toch even uit zeggen. En terwijl ik daar was een vriend van mij, een super pro-Israëlische vriend van mij, op religieus grondgebied is hij heel erg voor Israël, die was in Jeruzalem. Dat ligt maar 6 kilometer van elkaar vandaan, Bethlehem en Israël, of Jeruzalem. Er zit een hele grote muur tussen, om de
allerlei grenscontroles.
En wij zeiden, we moeten toch maar elkaar zien in de tijd dat we daar zijn. Hij weigerde naar Palestina gekomen, dus ik ging naar Jeruzalem, naar Israël. En toen liepen wij door die stad en toen hadden wij een gesprek over, niet over wat heb ik gezien in Palestina en wat heeft hij voor verhalen gehoord over wat Palestina allemaal fout doet en ik over wat Israël allemaal fout doet. Maar we hadden een gesprek over wat maakt Israël nou zo belangrijk in jouw geloofsopvatting. Of in jouw eigen biografie misschien wel. En toen vertelde hij het ook een jongen, een homo, die in een evangelische gemeente, die eigenlijk heel erg anti-homo is, als zangleider uit de kast kwam.
Okay.
En dat hij daar enorm mee worstelde. Omdat hij vanuit die hele gemeenschap hoorde dat dat niet was wat God van hem wilde. En uiteindelijk, als hij de toedracht geeft aan zijn homoseksualiteit, dat hij naar de hel zou gaan. En in die tijd, zei hij, kwam ik in contact met een groep christenen die zich inzetten voor Israël. En daarmee ging ik naar Israël. En daar leerde ik dat de belofte die God in de Bijbel al doet, die al meer dan 2000 jaar geleden geschreven is, dat die voor dat volk Israël nog steeds geldt.
En toen zei de belofte van het is mijn land.
Dan kan ik niet anders dan zeggen dat de belofte is die God doet aan de mens, ook voor mij, ook als homo. Toen hij dat vertelde, toen kon ik vertellen, ik voel mij vaak gemarginaliseerd als homo in mijn kerk. En ik zie de Palestijnen die gemarginaliseerd zijn, en die veel minder eigenlijk in de minderheid zijn, die minder macht hebben. Ik voel me juist daarmee verband.
Ja.
En daarvoor wil ik maar net spreken. En op dat niveau konden wij dus, dat was biografisch, dat ging over gevoelslaag. En toen dacht ik, als dit jouw verhaal is, dan snap ik dat jij het nodig hebt om zo in Israël te geloven, om zelf ook een bepaalde
daar kracht uit te halen. Ja.
En dan ben ik het nog steeds niet met hem eens op de politieke vlak. En toch gun ik hem wel die bevestiging die hij vanuit het verhaal krijgt. En ik hoop dat we, buiten de hele politieke beladenheid hiervan, hoop wel dat daar een soort, dat we daarom kunnen leren dat als je gesprek op een ander niveau leert, dat je elkaar veel makkelijker begrijpt.
Ja.
Hoe haak je het tegenover elkaar?
Om een stapje terug te nemen, om echt van wat ligt daar nu aan ten grondslag? Wat vind je belangrijk in het leven? Waarom streven we niet naar dezelfde soort wereld?
En misschien heb je wel heel vaak dezelfde angsten als mensen die haaks tegenover jou staan op bepaalde punten. Ook binnen een bepaalde gemeente, maar ook binnen onze samenleving. Je hebt dezelfde angst, je hebt dezelfde hoop. En daar moeten we elkaar vinden, denk ik. Maar daar spreken we bijna niet. Dus dat is. Ik ben hoopvol dat het kan. Ik hoop dat we in gemeenschap, en dan heb ik het even over de christelijke gemeenschap, de kerken, dat we dus leren die gesprekken te voeren. En dat we ook daarmee dus een soort getuige kunnen zijn, of juist in de samenleving kunnen leren hoe kunnen we die gesprekken nou voeren.
Ja.
Dus ik hoop altijd dat mensen wel volhouden, ook in de moeilijkheden in gemeenschap. Want ik geloof dat het je leert wie jezelf bent en uitdaagt steeds opnieuw te denken wie jezelf bent. Maar ook dat het een oefenplaats is om daadwerkelijk lief te hebben en misschien iets van God te ervaren.
Ja, bijzonder. Want die gemeenschap, ik denk dan ook wel van is zo'n kerkelijke gemeenschap niet een van de laatste plekken waar je nog echt andere mensen ook tegenkomt? In een tijd waar je toch vooral een beetje je eigen medestanders bubbel qua opleiding, qua politiek.
Op het gebied, ik ben natuurlijk voor mijn jeugdwerk bezig. Ik zie dat de kerk op dit moment een van de weinige, misschien wel de enige plek is buiten de familie, waar echt verschillende generaties elkaar tegenkomen en ook wel dialoog of gesprek met elkaar voeren.
Elkaar nodig hebben.
Ja.
Ja.
En dat gebeurt bij sommige verenigingen denk ik ook, maar dat is zo om een activiteit, om een sportfocus. Bij de kerk gaat het toch over een dieper, niet dat sport niet diep is, maar over, om een
zijnsniveau.
En daar hebben we elkaar nodig vanuit verschillende generaties, maar ook een grote diversiteit is daarvoor nodig. Alleen daarom vind ik de kerk al hele waardevolle plekken waar ik echt in geloof.
En tegelijkertijd, jij bent nu vanuit je werk je ook een soort vooraanstaande rol in die gemeenschap. Hoe ga je daarmee om? Of hoe kleuren jouw ervaringen uit het verleden ook hoe je nu als leider daar meer in staat?
Dat is een goede vraag. Kijk naar hoe het bij mij was. Ik had bepaalde zekerheden nodig. Want die waren bij mij helemaal weg. In die tijd kreeg je die in die kerk. Die mij ook echt wel beschadigd heeft. Dat wil ik niet weglaten. Maar die zekerheden die hebben iets veranderd in mij. Waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Dus dat opnieuw beginnen op mijn 18e. Dat wat vanaf daar alleen maar doorgegaan is. Ik denk dat elke dag en elke ontmoeting weer opnieuw beginnen is. Maar dat proces ben ik heel dankbaar. Wat ik wel meeneem is ook wat ik gemist heb. De zekerheden die mij geboden werden, die hebben voor een bepaalde tijd iets bij me gedaan. Terwijl ik denk. Dat de gemeenschap juist ook kan uitdagen om zelf te ontdekken. En niet om een bepaald antwoord te geven. Dus ik hoop dat de gemeenschappen waar ik werk leren, allereerst aan jongeren, maar gewoon in het algemeen, om vragen te stellen, om vragen te blijven stellen, om mensen steeds opnieuw uit te dagen, opnieuw te denken. Om uiteindelijk te snappen dat wie jij bent niet vaststaat, dat dat in ontwikkeling is. Dat wie jij bent afhankelijk is van de plek waar je bent en wie er tegenover je staat. En hetzelfde over God, dat het beeld wat wij maken van God altijd te beperkt en te klein is.
Ja, en altijd weer die ander.
Ja, zeker. En dat leer je denk ik al door gewoon in relatie met mensen te staan. Dus in gemeenschap met mensen leer je dat het beeld wat je van een ander maakt ook altijd beperkt is. Dat je af en toe verrast kan worden of beschadigd kan worden.
Ja. Dat je dat risico aangaat.
Ja, maar dat maakt het leven zo mooi. Het risico maakt het leven zo mooi. Anders zou het ook saai zijn.
Ja. Maar ik denk dat dat wel een ander beeld is dan veel mensen van de kerk hebben. Dat zal toch een groep oude mensen die al jaren een beetje stoffig zitten te zijn en allemaal wel overeen zijn dat God een blanke man op een wolk is. Om het even gechargeerd te zeggen. Ja. Niet een vrije plaats van vragen stellen.
De kerk is heel divers. Er zijn kerken die, ik hoop dat er geen één kerk meer is die denkt dat God een witte man is. Maar misschien dat het nog wel zo is dat er een aantal kerken zijn die dat denken. We hebben wel een stoffige imago, dat durf ik je te geven. Ik denk ook dat de kerk er aan moet werken om dat stoffige imago wel van zich af te schudden. Is ook heel bijbels om af en toe even het stof weer te kleren af te
kloppen. Het zand van je sandalen.
En ik denk, ik denk wel dat de kerk een van de weinige plekken is waar je steeds heel nieuw uitgedaagd wordt en vragen gesteld wordt. En waar je dus uitgedaagd wordt om anders groter te denken, te hopen. We blijven elkaar steeds bijna onrealistische verhalen van hoop vertellen. Van dingen, een opstanding van Jezus met Pasen.
Ja.
Ik ben blij dat ze het elk jaar weer vertellen. Dat de dood niet overwonnen is. Dat de dood wel overwonnen is, sorry. Dat de dood
niet het laatste woord heeft.
Dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat er altijd kracht is om opnieuw op te staan en opnieuw te beginnen. En soms vind ik het moeilijk. En ik weet niet eens, ik weet niet meer goed wat ik daarvan geloof. Of ik het moet geloven of niet. Maar ik ben heel blij dat het elk jaar weer klinkt. Dat ik er elk jaar weer op uitgedaagd word om over na te denken. En te blijven geloven en hopen dat er meer is. Dat het groter is. Dat er wel hoop is. Als we het hebben over de polarisatie in de samenleving. Als het gaat om, noem maar de zware thema's in het leven op. Ik vind het een fijne gedachte dat er wat groter is. Dat er een gemeenschap is die mij helpt om, ook als ik het zelf niet zie, wel te vertrouwen dat er groter is dan jij en ik.
Ja, ja. Bijzonder.
Mag ik ook, want je vraagt bij mij wat mijn rol is als leider van een gemeente of zo. Ik weet niet precies hoe je het zei. Maar jij bent natuurlijk ook theologie aan het studeren.
Ja.
Heb jij al een beetje beeld wat jij wil dat jouw rol wel is binnen zo'n gemeenschap?
Ja, dat vind ik een goeie. Ik zie mezelf daar niet zo deel, echt van binnenuit deel van. Ik denk dat ik mezelf meer in een soort maatschappelijke rol zie. En dan de deur openzet en mensen wijs van, joh, die plek, die kerk, die gemeenschap, dat is waardevol. En ga dat eens proeven en durf die stap te zetten.
En wat maakt het dan waardevol?
Ja, nou, ik sluit me wel op aan bij dat vragen stellen en de openheid en echt de diepte in ook. Ik kan soms ook wel een soort verbaasd zijn over de oppervlakkigheid van het gewone bestaan. Of van medestudenten, of de schrik die een ander kan hebben van als je eens doorvraagt of door het eerste masker heen prikt. Dat zie ik ook als rol van de kerk. Een plek van kwetsbaarheid, van openheid, waar je niet die mooie verhalen hoeft op te houden. Waar je even niet succesvol hoeft te zijn. Ik denk dat we daar allemaal ten diepste behoefte aan hebben. Om je daar aan te laten, om op adem te komen.
Ik vind het zo mooi aan kerk. Als ik naar de samenleving kijk, dan zie ik heel veel initiatieven op mensen die bijna een soort zelfde verhalen. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Gaan ontspullen, gaan op een andere manier eten, gaan filmen in zelf.
Ja, allemaal
zulke thema's. En ik vind het mooi, het is een zoektocht en kennis dat mensen wat brengt. Maar wat zo mooi is aan de kerk, is dat hij op 2000 jaar ergens een hoopvol verhaal heeft. Dat kan anders, dat moet helemaal anders.
Ja.
Ook dat de kerk wel het realistische beeld heeft, vind ik maar. Dat we al 2000 jaar wachten tot de Jezus er zijn terug gaat komen om het allemaal weer beter te maken.
Ja.
Dat is nog niet gebeurd. Dus ik vind het zo mooi dat aan de ene kant de kerk met bijna voet op de grond blijft staan.
Mm-hmm.
En de realiteit van de wereld heel serieus is in wat er allemaal. Nog niet mooi is.
Dat is die spanning, de eschatologische spanning, wat in de theologie zegt.
Ja, maar ik vind dat zo mooi aan het werk dat we niet alleen dat hoopvolle verhaal hebben, wat we zo nodig hebben om elke zondag weer te horen, dat hoopvolle verhaal. maar ook de realiteit. Dus met één been ook in die realiteit ja. staan en dus zeggen, we zijn er nog niet.
Ja, en het is ook niet perfect. Het
thema, ja. Dat vertelt ze nog. Ja.
En dat doet er toe.
Precies. En juist die realiteitssens, dat daar kun je wel, dat vind ik bijna een uniek selling point van de kerk. Ja, dus haal ook echt wel van de kerk.
Ja, de gedrevenheid, maar toch ook de nuchterheid om het niet helemaal bij jezelf, geen Messias complex.
Dat is wat het is, en je niet meer verleggen, toch ook te beseffen dat het maar kleine stapjes zijn die je met elkaar kunt maken.
Ja.
En dat het gewoon blijft. En dat het misschien wel goed is. Je mag gebroken zijn.
Ja, als mens.
En de kerkgemeenschap daar dus voor helpen om dat in het speelveld elke keer weer uit te zoeken en uit te vinden.
Ja.
En nu uitgevraagd worden. Ja.
Ja. En misschien afrondend zullen ook wel mensen luisteren en denken, dit is wel mooi, lijkt me wel wat. Waar moet je dan beginnen? Hoe vind je zo'n gemeenschap?
Ik ken natuurlijk de protestantse Amsterdamse kringen vooral. En dat vind ik al heel mooi. De protestantse kerk Amsterdam staat uit 18 verschillende wijkkerken. Maar nog veel meer kleine initiatieven waarin mensen op allerlei gebieden rondom zingeving, geloof, levensvragen, ruimte is om daarmee aan de slag te gaan. Maar ook buiten de protestantse kerk Amsterdam, de kerk is heel divers, heel groot, in heel Nederland, maar in Nederland zelfs, bijna plekken te vinden waar je met deze thematiek aan de slag kan. En hoe doe je dat? Ik vind het ergens dat corona ons best wel heeft gegeven. Dat is ook een spannende uitspraak misschien. Maar je vindt nu bijna alle kerken online als afspraak voor de kerk kunt vinden. Om te kijken wat voor talen er is gesproken. En dan moeten mensen van aan dat leren de taal kiezen die echt helemaal bij past. Maar ook taal zoet. Die uitdraagt om groot te denken en realistischer te zijn.
Ja.
Dus dat zou een zoete plek kunnen zijn. Als de wanker voorbij is, dan kun je gewoon weer een sterk inlopen. Ik geloof echt in gemeenschap. De kerkdienst die ik heel waardevol, dat is één van de plekken waar het heleboel gebeurt. Maar juist ook in de gemeenteregio daarheen, daar zijn de dialooggesprekken, daar wordt uitgedaagd, daar wordt je bevraagd.
Ja.
Dus als je echt zoekende bent, dan kan je zeggen, ga maar misschien wel een maand naar dezelfde kerk, maar ook eens wat activiteiten van de kerk, niet alleen de kerkdienst, maar ook zeker koffie drinken.
Door de week. Ja.
Door de week is er vaak wel iets. Misschien ook wel specifiek voor de jeugd gericht. In Amsterdam zijn er een aantal plekken waar dat zo is. Of al die kun je daar ook aan meer afdelen. Maar hou het er even vol. Je voelt het pas echt als je wat langer kijkt. Dat is dat.
Ja.
Over de eerste ontmoeting. Dat vind je misschien niet. Het kan dus tegen 30 jaar zijn. Ja. Je kan wel aanhalen hoe je dat is niet. En sommige kerken denken ook echt, helemaal niet meer goed en dit echt niet. als je echt zoekt, dan moet je ook kosten dan misschien wel wat.
Ja.
Kost dus wat tijd investering. Maar ik durf te zeggen dat het is. Het waard is. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heeft het wel gezorgd dat ik echt helemaal nieuw kon beginnen. En dat ik eigenlijk een levensstoel bijna God heb door die zoektocht. Dat betekent niet dat altijd wel of dominee iets moet worden. Maar ook dat kan niet in verbinding met elkaar, gemeenschap met elkaar wel gebeuren.
Ja. Mooi. Nou, we hebben zelf genoeg besproken zo samen. Dankjewel voor genoeg stof tot nadenken. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat jullie als luisteraars van deze podcast vonden. Laat ons weten. Dat kan via tabitha@holyhub.nl. En vergeet ook niet om ons te volgen op Facebook en Instagram als je dat nog niet deed. En ook kan je eerder afleveringen over opnieuw beginnen terugluisteren via je podcast app. Volgende week is het Pinksteren en sluiten we deze podcast af met onze eigen Bas van der Graaf, die binnenkort heel letterlijk opnieuw gaat beginnen op een nieuwe plek en afscheid neemt van Holy Hub. Hij kijkt terug en wat neemt hij mee? Graag tot dan!